Goedemorgen. Mag met me opzoeken Ezechiël hoofdstuk 47. En terwijl je dat op je gemakje kan opzoeken, even een klein verhaaltje. Ik had even met Jessica vanmorgen overleg van... Jessica zei, ja, meestal als je... Als sprekers ergens komen, dan vertellen ze ook iets uit hun eigen leven, van wat ze de laatste tijd hebben meegemaakt. Dus Jessica zei, wat ga jij vertellen? Dus toen dacht ik, nou, ik heb laatst een keuze gemaakt die me heel veel vreugde en vrijheid heeft gebracht. We hebben namelijk een frituurpan gekocht. Dus dat wilde ik graag even delen. Mag je opzoeken Ezechiël hoofdstuk 47. Ja, nou ja, toch nog een heel klein stukje daarover dan. Wat brengt dan die vreugde en vrijheid? Het is namelijk zo, je staat buiten en de hectiek van het gezin is binnen. En dan heb je eigenlijk alleen maar het bruisende geluid van de olie. En verder echt, het is gewoon volmaakte rust, echt geweldig. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ezechiël hoofdstuk 47. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van de rechte buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Dan slaan we even een stukje over, gaan we naar vers 8. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal daar wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Onthoud deze zin. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. En als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. En overal waar de rivier stroomt, komt leven. Tweede tekst die ik met jullie wil lezen is in het Johannesevangelie, hoofdstuk 7. We gaan eigenlijk kriskras de Bijbel door. Maar al deze teksten staan met elkaar in verband. En daar zegt Jezus, op het eind van het loofhuttefeest, dan staat er op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. En de laatste tekst, bladeren helemaal naar het einde, Openbaring hoofdstuk 22. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam en stroomde dwars door de stad. En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Amen. Het thema van vanmorgen is geef elkaar te drinken. En ik wil met jullie de Bijbel doorlopen en spreken over Gods rivier. En de eerste tekst die we met elkaar gelezen hebben, staat achterin het boek Ezechiël. Nou, nu weet ik dat Danny heel veel preken gehouden heeft over het boek Ezechiël. En jullie weten dus al iets van dat boek. Maar wat in dat boek centraal staat, is dat Israël in ballingschap is. De stad Jeruzalem die wordt vernietigd. De tempel die wordt verwoest. En een vraag die Israël dan bezighoudt is, hoe gaat het nu verder? Is er nog toekomst voor ons? En de tempel in Jeruzalem was de plaats waarvan ze zeiden, hier troont God. Dit is de voetbank van zijn voeten. En wat je dan ziet, is dat het boek Ezechiël begint met een visioen, waarin Ezechiël de troon van God ziet. Nou was dat niet nieuw, want Jesaja had de troon van God ook gezien in de tempel. Alleen Ezechiël zag de troon van God terwijl die in Babylon was. En wat ziet Ezechiël wat Jesaja niet zag? Wat is het verschil tussen de troon die Ezechiël zag en de troon die Jesaja zag? Wie weet het? Nee. Geen water. In Ezechiël 1 komt geen water voor. Wielen. Het is een hemelse rolstoel, om maar even, en ik bedoel het respectvol te zeggen. Het is een mobiele troon. En wat is de boodschap? God is niet gebonden aan één plaats. Als zijn volk in ballingschap gaat, wat zag Ezechiël? De troon van God verplaatst zich en reist mee met zijn volk. Onthoud dat goed. Dan blijft nog steeds de vraag staan, als God ook zomaar met zijn heerlijkheid kan verschijnen in Babylon en hij reist mee met zijn volk, hebben we dan nog een nieuwe tempel nodig? Nou, en dan in Ezechiël, aan het eind van het boek, komt er een groot visioen van een nieuwe tempel met nog veel meer heerlijkheid dan die oude tempel. En wat is het bijzondere aan die plek? Om te laten zien dat het echt de plaats is waar God troont en waar hij zegen geeft. Aan het eind ziet Ezechiël dat er vanuit die tempel water begint te stromen. En het begint als een stroompje en vervolgens wordt het een beek en vervolgens wordt het een brede rivier. En waar gaat die rivier naartoe? Van Jeruzalem. En Jeruzalem is hoog gelegen, stroomt het naar beneden, dwars door de woestijn, naar de Dode Zee. Een zee die eigenlijk bijna geen verbinding heeft met stromend water. Daarom is er ook zo'n hoog zoutgehalte en die we niet voor niets de Dode Zee noemen. En wat zegt Ezechiël? Overal waar die rivier komt, dat is wat hij zag, ontstaat er leven. Dwars door de woestijn heen. En de Israëlieten die hadden heel veel met dit hoofdstuk. Die haalden er heel veel troost uit en heel veel hoop van wat God ooit in de toekomst zou doen. En zelfs toen ze die tempel opnieuw gebouwd hadden in Jeruzalem, wisten ze dat dit nog niet het hele verhaal was. Want wat Ezechiël had beloofd, moest nog steeds gebeuren. Ze zagen wel een prachtige tempel staan, maar het was nog niet zo dat God met zijn heerlijkheid gekomen was en dat er levend water van onder die tempel zo de wereld in was gegaan. En daarom brachten ze elke keer met loofhuttenfeest niet alleen in herinnering dat God kampeerde tussen zijn volk, want daar gaat het loofhuttenfeest over, door zelf in hutjes te gaan wonen in Israël. Maar ze brachten niet alleen in herinnering wat God in het verleden had gedaan, ze keken ook met elkaar vooruit naar de toekomst in geloof en verwachting wat God ooit zou doen. En wat lazen ze dan? Ezechiël 47. En wat deden ze dan? Dan gingen ze bij de tempeltrappen water uitgieten, uitkruiken, om daarmee eigenlijk te symboliseren wat God ooit op een dag voor zijn volk zou gaan doen. En op het hoogtepunt van dat feest, met Ezechiël 47 in gedachten, gaat Jezus midden in de tempel staan. En wat hij eigenlijk zegt, met zijn uitnodiging, kom tot mij, allen die dorst hebben. Eigenlijk zegt Jezus, ik ben de bron van levend water. Ik ben de vervulling van Ezechiël 47. Ik ben de persoon waar jullie volk op heeft gehoopt. Ik ben degene die Gods belofte in vervulling laat gaan. Mensen, ik zit het allemaal over Jezus te vertellen en jullie zitten me aan te kijken alsof ik het over iemand anders heb. Dan zeggen jullie toch amen. Dat is wat Jezus zei. En dan belooft Jezus dat er stromen, rivieren zelfs, van levend water uit ons binnenste zouden komen als we in hem geloven. Zoals de schrift zegt. En dat kan twee dingen betekenen. Het wordt ook op verschillende manieren vertaald. Het kan betekenen dat we in Jezus geloven zoals de schrift over hem getuigt. Dat is waar. En het kan ook betekenen dat die stromen van levend water, dat Jezus juist verwijst naar, dat is hetgeen waar de schrift van heeft getuigd en dat ga ik doen. Nou, dat is allebei goed. Als we maar geloven in Jezus zoals het woord en de schrift over hem getuigt. Jezus zegt dus, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Onthoud dat goed. Dus die rivier waar Ezechiël het over heeft gehad, daarvan zegt Jezus, ik ben de bron en die rivier stroomt door mensen die in mij geloven. En dan gaan we naar Openbaring hoofdstuk 22. Diezelfde Johannes die dit heeft opgetekend, die ziet aan het eind van zijn leven in een visioen die rivier van God. En Jezus heeft gezegd dat hij die bron is. In Ezechiël 47 staat dat die bron vanuit het heilige stroomt. De plaats waarvan Israël zegt, daar troont God. Klopt het? Ja. Want wat lezen we in Openbaring hoofdstuk 22? De rivier ontsprong aan de troon van God en van het Lam. Jezus is inderdaad de bron van levend water. En vanuit hem, vanuit de troon van God, stroomt er levend water die genezing brengt voor de volkeren. Die leven brengt op plekken waar dood is. Nu weten we dat dit een belofte is die nog uitstaat. Er gaat een moment komen dat dit ook in de fysieke wereld zichtbaar gaat worden. Dat de stroom van levend water vanuit Gods troon deze wereld volledig gaat genezen en gaat herstellen. In een nieuw Jeruzalem. Dat is waar we naar uit mogen kijken. De stad van onze God. Daar stroomt die rivier. Maar wat ooit nog helemaal zichtbaar gaat worden voor de schepping en waar de schepping rijkhalsend naar uitziet, is nu al een geestelijke realiteit voor Gods kinderen. Want die rivier van levend water, waar gaat die doorheen? Dwars door de stad van onze God. Welke stad van onze God? De stad waar Gods kinderen wonen. En wat gebeurt er als Gods kinderen bij elkaar komen? Dan is het dwars door die stad, dwars door die verzameling kinderen van God, een rivier van levend water. En het is belangrijk dat we met elkaar leren te drinken uit die rivier, maar ook leren om elkaar te drinken te geven. Want er is iets heel opmerkelijks aan ons leven als christen hier op aarde. Er zijn namelijk seizoenen in je leven waarin je merkt, hey, ik ben zelf een bron van levend water. Ik ben vol van geloof en vol van de Heilige Geest. En ik vind het geweldig om dat water ook uit te delen aan anderen. Maar het kan ook zijn dat je juist zelf droogte ervaart. Tekorten. Wat wij een woestijnperiode noemen. Waarin er ook worstelingen zijn. Waarin God heel ver weg lijkt. Waarin de dood heel realistisch en heel dichtbij is. waarin ook de worsteling is met al die machten en krachten, want dat is wat er gebeurt in de woestijn. Waarin je eenzaam bent en eigenlijk dorst in een dor en droog land. Ook dat is de realiteit van een kind van God. Ook dat kan gebeuren. Ook dat zijn seizoenen waar we doorheen gaan. Maar weet je wat we dan moeten doen? Als we zelf dorsten naar God en merken dat we helemaal droog staan, dan is het zo belangrijk dat we met elkaar leren om naar de rivier te gaan en dat we anderen bij de rivier brengen. Twee manieren om die rivier van God, om daaruit te drinken en elkaar te drinken te geven. Daar ga ik het vanmorgen over hebben. Ze zijn heel eenvoudig. De eerste is dat als jij droog staat en je komt bij Gods kinderen en Gods kinderen gaan samen de naam van Jezus verhogen en gaan hem aanbidden. Weet je wat er dan gebeurt? Ik weet niet of je het net gemerkt hebt bij de aanbidding, maar dan begint Gods rivier te stromen. Dan tap je eigenlijk in de rivier die dwars door de stad loopt van Gods kinderen. En het is zo eenvoudig. En het is zo ontzettend krachtig. Psalm 22, vers 4. Daarin zegt David dat God troont op de lofzangen van zijn volk. En wat gebeurt er als wij samen God aanbidden en de naam van Jezus verhogen? Dan begint er vanuit de hemel in de geestelijke wereld levend water te stromen in ons midden. En dan merk je en dan ervaar je ergens, hé, God is hier aanwezig. Dus het allerbelangrijkste wat we moeten doen op het moment dat we zelf droog staan, is naar plekken gaan waar Gods kinderen bij elkaar zijn en waar die rivier stroomt. En erin stappen met elkaar. En het is zo eenvoudig. Laten we gewoon even met elkaar realiteit maken. Want die rivier stroomt ook op dit moment. Wie van jullie heeft er moeite, en ik ga je niet naar voren vragen, we gaan een gezamenlijke oefening doen met elkaar, maar het is even om stil te staan bij wat we gaan doen. Wie van jullie heeft er thuis moeite, en ik zeg niet dat je het met je verstand niet weet, maar moeite om de liefde en het vaderhart van God te ervaren? Dankjewel. En het is ook spannend hè, om dat toe te geven. Dan lijkt het net alsof er iets mis is met ons, maar dat is helemaal niet zo. Oké. Dan kun je wel voor de spiegel gaan staan en vertellen dat je een geliefd kind van God bent. Dat zou ik vooral doen. Maar nog krachtiger is het als je bij Gods kinderen komt en gaat samen de Vader prijzen. Want die rivier van de liefde van God begint dan te stromen en raakt je hart. Let maar op. Laat een moment gaan staan, we gaan zingen. En op het moment dat we dat doen, maken we verbinding met die rivier. In geloof, in de naam van Jezus. Want Jezus zegt, kom, drink, wie in mij gelooft. Geloven we in Jezus? Ja, anders heeft het geen zin. Het is alleen in de naam van Jezus dat de rivier gaat stromen. Het is de troon van God en van het Lam waar de rivier ontspringt. Ik zou zeggen, leg een hand op je hart. En een andere hand naar de hemel. En als Gods kinderen samen, laten we de rivier in ons midden stromen door gewoon met elkaar onze God te prijzen en te zingen over zijn vaderliefde. Fijn. Mag weer een moment gaan zitten. Het is heel gaaf om God alleen te aanbidden. He, en je kan fantastische muziek opzetten, Jesus Image Battle, en je eigen feestje hebben met God. En toch zit er veel meer kracht in als Gods kinderen samen aanbidden. En dat is wat we ook moeten doen op het moment dat we te maken hebben met ziekte, op het moment dat we te maken hebben met depressie, op het moment dat we te maken hebben met dorre grond in ons leven. Elkaar opzoeken en samen zingen, zodat die rivier gaat stromen. En onderschat niet hoe krachtig dat zal zijn. Ik wil je twee verhaaltjes daarvan vertellen. Eerste, die heb ik niet eens meegemaakt, maar ik vond het zo mooi, ik wil het toch delen. Las ik in een nieuwsbrief van Athletes in Action, jaren geleden. Het heeft zo'n indruk op me gemaakt. Als je worstelt met donkere, duistere gedachten, dan is het zo belangrijk dat je weet wat er gebeurt in de geestelijke wereld als wij God gaan aanbidden. Er was een team van Athletes in Action en dat zijn allemaal jonge lui die dan gaan sporten en dan gaan ze het evangelie daarbij uitleggen en contacten leggen en het is een evangelisatiemiddel. Ik heb dat vroeger ook verschillende keren gedaan, echt geweldig om daarin mee te gaan. En er was een keer een groep die gingen naar Nepal, naar het Himalaya-gebergte. En daar werden ze welkom geheten in een dorp de toverdokter van het dorp die daar een rituele dans ging doen. Zo. Weet je wel, met allemaal van die pot en pannetjes en allemaal van die geluiden. Ik zie er allemaal heel leuk uit, onschuldig, maar eigenlijk duisternis. De toverdokter van het dorp staat daar allemaal gebaren ze welkom te heten, een gekke dans. En toen zeiden zij, mogen wij ook een lied voor jullie zingen? En toen zongen ze in het Nederlands. Op het moment dat ze dat zongen, viel die toverdokter als dood op de grond. Door de kracht van God. Onderschat nooit de kracht van aanbidding. Wauw. Ander voorbeeld. Als het gaat over ziekte. Dat is een enorme worsteling als je ziek bent. Het isoleert. Het maakt eenzaam. En sommigen van jullie weten dat, maar anderhalve maand geleden hebben we mijn zwager begraven, 49 jaar, veel te jong. Hij is een hele lange tijd ziek geweest. En op een gegeven moment kon hij zijn bed niet meer uit. Terwijl zijn grootste wens is in de gemeente zijn en God daar aanbidden. Nu waren wij met kerst daar. En we mochten in dat kerkje waar ze zaten, daar mochten wij met de familie gebruik van maken. Konden we eten en een soort van kerst vieren. Maar we zaten eigenlijk vooral aan zijn bed in het ziekenhuis. Het gingen we met elkaar een wandeling maken. We gingen naar buiten en we gingen naar het huis van Tim, van mijn zwager. En hij woont ongeveer 10 minuten van dat kerkje. En toen kwamen we daar. Toen kwamen we buren tegen, die hem in de straat woonden, die ons met tranen in de ogen aanspraken en vertelden over wat er 2 weken daarvoor was gebeurd. Tim kon niet meer in de gemeente komen en dat werd meegedeeld in de gemeente. En daarna, zoals gebruikelijk, een slotlied. En een aantal mensen zeiden tegen ook, dit is wrang. Wij zitten hier met elkaar God te aanbidden, wij hebben het goed hier met elkaar. En Tim kan zijn bed niet uitkomen. En die ligt daar maar. Weet je wat we gaan doen? We gaan aan het eind met z'n allen naar Tim toe. Nemen de gitaar mee. Gaan onder zijn balkon staan. En gaan daar God aanbidden. Weet je wat ze eigenlijk zeiden? Misschien ken je wel het spreekwoord. Als Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg wel bij Mozes. Als de rivier niet bij christenen kan komen, dan moeten wij christenen bij de rivier brengen. Dan moeten we de rivier gaan verleggen. En de rivier zit niet in een gebouw, de rivier zit in mensen. En als wij ons verplaatsen, Gods troon is mobiel, dan verplaatst God zich met ons mee. En dan verleggen we de rivier daar waar mensen het nodig hebben. En ze gingen onder het raam bij Tim staan en ze gingen zingen over Gods goedheid, over Gods genade. Over de overwinning van Jezus. En die buren, die kenden Jezus niet. Maar die kwamen ons tegemoet en die vertelden in tranen. Hoe mooi ze het vonden dat er gezongen werd. Hoe ze geraakt werden door wat daar gebeurde. En ze zeiden, we hebben de ramen en de deuren opengezet. En we hebben ervan meegenoten met elkaar. En we zeiden in tranen tegen elkaar, wat moet het mooi zijn om onderdeel te zijn van zo'n gemeenschap. Dat is wat er gebeurt als wij die rivier ook buiten de kerkmuren brengen en God prijzen en God aanbidden en elkaar in verbinding brengen met die stroom van levend water. Ook de wereld gaat dat zien. Nog een laatste verhaal over de rivier. En de kracht van aanbidding. Misschien wel het allermooiste wat je kan doen als iemand ziek is en je ook weet dat hij de eeuwigheid ingaat, is om alvast te doen wat hij in de eeuwigheid ook gaat doen. God aanbidden. Het hebben we bij Tim in het ziekenhuis gedaan met gitaar. We hebben God aanbeden. En de verplegers die vonden het zo mooi dat ze de kamers van de andere patiënten openzetten, want ze wilden ook dat ze zouden horen welke woorden we zongen. Maar ik heb ook nog een ander moment gehad die een grote indruk op me heeft gemaakt van hoe krachtig de aanbidding kan zijn, juist ook bij mensen die aan het eind van hun leven zijn. Een aantal jaren terug was ik bij iemand die in een Korsakoff-huis woonde en die aan het eind van zijn leven de Heer Jezus heeft leren kennen. Fantastisch mooi verhaal. En we wisten dat hij ging sterven en hij was eigenlijk al weg. Hij was eigenlijk al in een slaap gebracht. En deze man was tot geloof gekomen op het lied De Rivier. Ik weet niet of jullie die kennen. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. En moet je je voorstellen, we kwamen in zijn kamer en hij was al helemaal weg. En voor degene die wel eens bij een stervende zijn geweest, dan weet je dat je eigenlijk niet echt meer contact kan hebben. En tegelijkertijd geloof ik ook dat ze nog heel veel kunnen meekrijgen. We hadden gitaar meegenomen en we besloten om zijn lievelingslied daar te gaan zingen. Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, genees mij en vergeef mij. Vader, kom, ontmoet mij. Weet je wat er gebeurde? Hij lag te slapen, helemaal weg. Je hoorde vooral eigenlijk de apparatuur. En op een gegeven moment, terwijl we dat zongen, hoorde je hem. Wauw. Zo brengt God zijn kinderen thuis. En nou staat hij bij die rivier om God te aanbidden. Maar die rivier, die bron van levend water, die is ook in ons midden. En het is zo belangrijk, zelf als we zelf droog zijn, dat we kinderen van God opzoeken. En misschien maar met 2 of 3 zeggen, niet alleen van zullen we even met elkaar erover praten, maar ook zullen we gewoon even God zingen en hem prijzen, want dan brengen we elkaar in contact met de rivier van levend water. Dus ik zou zeggen, wie van jullie speelt de gitaar? Oké, wie van jullie geeft gitaarles? Eigenlijk zou je gewoon van die mobiele riviersquads moeten hebben. He, dat je niet alleen, dit is even een idee hoor, dat is out of the box. Misschien wordt het straks afgeschoten, maakt niet uit, ik ben toch weer weg straks. Maar dit is gewoon een droom, hè? Hoe mooi zou het zijn? Op een gebedsavond bidden we vaak voor de zieken. En dan gaan we daar op zo'n gebedsavond God aanbidden en dan voel je dat Gods aanwezigheid komt. En dan brengen we de namen van degene die ziek zijn voor Gods troon. Tenminste, als het goed is gebeurd, dat ook hier mag kopen. Ja? Maar als we eerlijk zijn, degenen die ziek zijn, die horen dan dat er voor ze gebeden wordt. En die zeggen ze, oh wat mooi dat er voor me gebeden wordt. Oh, dat doet me goed. Maar ze merken er heel weinig van. Hoe tof zou het zijn als we, als het ware met mobiele squads, met de gitaar, gewoon naar de zieken thuis gaan, net zoals bij Tim gebeurd is, en die rivier daar laten stromen en gewoon aanbidden in die ruimte daar. Wauw. Maar een idee. Dit is niet het woord van God. Het is gewoon een idee van Timon. Ik drop iets en ik ga weer weg. Oké. Ik hoop dat in ieder geval doorgedrongen is hoe belangrijk het is dat we beseffen dat de kracht zit in aanbidding. En dat juist als we droog staan, dat het belangrijk is om bij de rivier te komen. Jessica sprak een keer met iemand, mijn vrouw dus. Jessica sprak een keer met iemand die heel erg worstelde met depressie, thuis zat. de hele dag naar de muren zat te kijken, weinig bezoek had. En die persoon zei, ik ervaar zo weinig van God op dit moment. Het is ook zo. Het is ook zwaar. Maar weet je wat Jessica zei? Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Maar juist dan heb je kinderen van God nodig die bij jou komen. Die met jou bidden. Die met jou gaan staan. Want je kunt dat niet alleen dragen. Als jij dorst hebt, weet je wat dan belangrijk is? Jezus zegt, kom tot mij. En wij denken dan, oké, dus dan moet ik de deuren en ramen sluiten en in mijn kamertje naar Jezus gaan. Zeker, hartstikke goed om te doen. Maar Jezus zei, stromen van levend water zullen komen uit het binnenste van wie in mij gelooft. Dus wat ik dan eigenlijk misschien nog wel beter kan gaan doen, is dat ik, nadat ik zelf tot Jezus gebeden heb, mijn lege beker haal en naar een broer ga en zeg, ik zie dat jij overvloed hebt. Wil jij een moment voor me gaan bidden? Wil jij wat van dat water uitdelen en mij iets geven wat ik niet heb op dit moment? Wil jij een gebed bidden met een geloof dat ik zelf niet meer heb op dit moment? En weet je wat de grootste geestelijke strijd is? Isolement. De grootste strijd zit in dat christenen elkaar niet opzoeken. Dat wij niet aan de ander vragen, wil je alsjeblieft voor me bidden, want ik zit er doorheen. En dat wij niet aan die ander vragen, mag ik voor je bidden, want ik heb er geloof voor. En als we die beweging gaan maken, weet je wat er dan gebeurt? Als jij, als het ware, met een grote kan met water, een waterreservoir rondloopt, en een ander heeft juist heel veel leegte en merkt, ja, ik heb juist tekort. Hey, overhevelen. We komen bij elkaar om water uit te delen aan elkaar. En het kan best zijn dat jij nu een overvloed hebt en 3 weken later een tekort. Hey, maar dan is een broer of een zus die wel voor jou kan bidden. Maar weet je wat er gebeurt? We komen bij elkaar. De een heeft overvloed, de ander een lege beker. En zonder dat er een uitwisseling is geweest, gaat de een weer met zijn lege beker naar huis en de ander met zijn overvloed. Maar waarom denk je dat God ons aan elkaar gegeven heeft? Als jij een tempel bent van de Heilige Geest, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 6, dan betekent dat dus dat die belofte van Ezechiël 47, dat God jou daarvoor wil gebruiken. Om levend water vanuit jouw binnenste te brengen op plekken waar dorte, droogte en woestenij is. En hoe gebeurt dat dan? Hoe activeren we dat? Jezus zei, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus dat levend water bereikt die ander wanneer wij woorden van leven over die ander door de Heilige Geest gaan uitspreken. Dan brengen we die ander in contact met die rivier van God. En het is niet zo in Gods Koninkrijk dat als jij dan iets uitdeelt, dat er dan vervolgens bij jou minder water staat. Nee, het gekke is, als je gaat uitdelen, ga je naar huis, heb je nog meer water. Dat is hoe het werkt. Maar het is zo belangrijk dat we gaan leren om water te verdelen. Geef elkaar te drinken. Dus als wij tot Jezus willen komen om water te drinken, dan betekent dat niet alleen dat we dat thuis moeten doen, maar betekent ook dat we het aan de ander moeten vragen in wie Jezus woont met zijn heerlijkheid door de Heilige Geest. Laatste gedachte die ik wil delen. Daarna gaan we met elkaar aan het werk. Laatste gedachte. Ik weet niet of je wel eens deze uitleg hebt gehoord van Matteüs 25 over die gelijkenis van die 5 dwaze maagden en die wijze maagden. En die dwaze maagden hadden niet genoeg olie en daarom konden ze het feest niet binnengaan. Dus, zeggen heel veel christenen, je moet niet aan een ander om olie vragen, je moet zelf olie hebben. Ik weet niet, wie heeft die uitleg wel eens gehoord? Ja, je moet het zelf op orde hebben. Dus wat je moet doen, is dat je zelf je relatie met God op orde brengt en een overvloed hebt, want dan hoef je het niet aan anderen te vragen. Wat een belachelijke uitleg. Het ondermijnt gewoon waarom God de gemeente gegeven heeft. Niet zodat we zelf als krachtpatsers kunnen zorgen dat wij een ander niet meer nodig hebben. Daar gaat deze gelijkenis over, niet over. Deze gelijkenis gaat gewoon over mensen die zich niet voorbereid hadden op de komst van Jezus. Daar gaat heel Matthäus 25 over. Maar wat is een betere voorbereiding op Jezus, zijn komst, dan dat je naar iemand gaat die vol is van de kracht van de Heilige Geest en zegt, ik heb dorst, wil jij voor me bidden? Daarmee eren we toch juist God. Want Hij wil dat we elkaar nodig hebben. Tuurlijk, Hij kan het je zo uit de hemel geven. Hij kan je zo alles vanuit de hemel geven wat jij nodig hebt om een moeilijke tijd door te komen. Daar heb je geen enkel ander mens voor nodig. Dat kan Hij doen. Maar dat doet Hij niet. Want Hij wil andere mensen inschakelen, omdat Hij wil dat we elkaar nodig hebben, van elkaar gaan houden en dat we een familie vormen met elkaar. God wil het wel geven, maar door anderen heen. En dus moeten we ook anderen voor ons laten bidden. Ja? Oké. Nou, gaan we even de rollen verdelen. Dan gaan we aan de slag. Eerst even hoe we dat gaan doen. We gaan dus water uitdelen. En ik weet, er zijn mensen die echt, nou, zoiets hebben van kom erop. Bruist van levend water, woorden van leven. Ik heb gewoon zin om voor iemand te bidden. Wie zijn dat? Amen. Amen. Ja, die mensen heb je nodig. Die mensen heb je nodig. Dat zijn bronnen in je gemeente. En wie zegt er, oh, nou, ik voel juist leegte, tekort, moeite, droogte. Ik kan wel wat levend water gebruiken. Steek even je hand op. Oké. En waar zit de rest eigenlijk? Ja, de rest denk ik reageer niet, want straks is het een oefening die me zo stretcht. Oké, we gaan het volgende doen. Degene die water nodig hebben, levend water, daarvan is belangrijk dat ze aangesloten worden op de rivier van God. En er zijn stromen van levend water die stromen uit het binnenste van je broers en zussen. Dus degene die gebed kunnen gebruiken, die wil ik gaan vragen, of die vraag ik, om een moment te gaan staan. Die ga ik niet naar voren halen. En daarna, degene die zeggen, ja, ik wil dit zegenen. Ik wil deze mensen in de aanwezigheid van God brengen. Die gaan vervolgens ernaast staan. Ja, zo hoor, zometeen. En dan wil ik je gewoon vragen om kort de handen op te leggen. En gewoon die persoon in de ogen te kijken. En vanuit je hart en vanuit je geloof in Jezus te spreken. Levend water. Als je niet weet wat je moet zeggen, dan zeg gewoon, Heer Jezus, wilt u komen met uw Heilige Geest. Altijd goed. Vader, zegen deze persoon met uw kracht, met uw liefde. Vader, we maken verbinding met uw troon. Kom met uw liefde in deze broer of in deze zus. Kom met uw levend water. En durf ook een moment stil te zijn en de Heilige Geest te laten spreken en die woorden te volgen die bij je te binnenkomen. Check dat ook even bij de ander. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Als jij vanuit liefde een ander in Gods aanwezigheid brengt, voor je het weet ben je aan het profiteren. En wat is het effect daarvan? Iemands geloof wordt opgebouwd, iemand wordt bemoedigd, iemand gaat versterkt naar huis. Dat is wat we willen met elkaar, toch? Oké, ik ga het echt even heel eerlijk vragen. Je weet niet wat de bedoeling is, ik ga je niet hier naar vooraan halen. Wie heeft er dorst en verlangt naar het levende water? Heeft een doorbraak in zijn leven nodig, ervaart droogte en kan dit heel goed gebruiken. Ga een moment staan, nu. Oké. Het is duidelijk wie gebed mogen ontvangen. De rest is gebedsteam. De De rest is ministryteam vanmorgen. De hele gemeente. Je mag erbij gaan staan. Als je het spannend vindt om te gaan bidden, je hoeft niet per se in gebed te gaan bidden. Maar het is wel belangrijk dat we even contact maken met onze broer of zus. En gewoon even erbij gaan staan. Dus ik zou zeggen, kijk even naar degene die staan en ga eromheen staan. Dan geef ik zo meteen het seintje dat we voor elkaar kunnen gaan bidden. Hou even je hand omhoog als jij degene bent die graag gebed ontvangt, totdat er mensen bij je staan. Ik zie nog steeds hier mensen staan waar nog niemand bij staat. Kom op, jongens. Wie heeft er nog niemand bij zich staan, maar wil heel graag gebed ontvangen? Kijk even om je heen. En voor degene die gebed ontvangen, open gewoon je handen. En Vader, we bidden dat in de naam van Jezus op dit moment uw stroom van levend water vanuit uw troon op al die plekken komt waar u zo hard nodig bent. En Vader, dank u wel dat u hebt gezegd, dat uw Zoon, de Heer Jezus, heeft gezegd, dat de stromen van levend water uit ons binnenste zullen stromen als we in u geloven. Heer Jezus, wij geloven in u. En deze mensen die gaan bidden, die geloven in u. En daarom danken we u dat uw stroom van levend water harten gaat bereiken vanuit uw troon door de mond van uw kinderen in Jezus' naam. Amen.